We gaan vanavond nadenken over Nehemia 3. Fijn dat u er bent. Ik hoop ook dat u verlangt naar iets van Gods zegen. Want wat mensen doen, dat is alleen maar een stukje handreiking, maar de Heere zal zelf zijn zegen willen geven. We hebben heel bewust deze serie genoemd Investeren in een verbrand huis. Dat was natuurlijk omdat toen Nehemia terugkwam en in Jeruzalem begon, alles eigenlijk in puin lag. Het eigenlijke huis is in het boek Esra weer opgebouwd. Nehemia heeft meer geïnvesteerd in de muur, in de stad. Dat is het verschil tussen die beide Bijbelboeken die bijna in één adem genoemd worden. Het gaat in Nehemia dus om de muur, om de stad Jeruzalem. En ik probeerde de vorige keer, maar u was er niet allemaal, dat bestaat niet, want er waren er veel minder, al te zeggen dat, ja, dat het een bijzondere parallel kent. U weet misschien dat de gemeente het Jeruzalem uit de hemel neergedaald genoemd wordt, het nieuwe Jeruzalem genoemd wordt in Openbaring 21, het Jeruzalem dat boven is genoemd wordt in de brief aan de Galatiërs. Er zijn dus allerlei uitdrukkingen over de gemeente waarbij het woord Jeruzalem ook gebruikt is. Jeruzalem betekent Yireh Shalom, oftewel de Heere Yahweh zal voorzien. En hij heeft voorzien in vrede, Yireh Shalom. Dus Yahweh heeft voorzien in vrede. En Jeruzalem wordt een hele bijzondere stad genoemd. Aanvankelijk onogelijk. Ezechiël 16, u slaat misschien iets op of luistert later na. Ezechiël 16, waar over Jeruzalem gepraat wordt van, nou, het is een heidense stad of een heidens dorp. En niemand zag met enige ontferming op u neer, totdat ik voorbij kwam, zei de Heere. En ik tegen u zei, trappelend in het bloed van uw geboorte, leef, ja, leef, even. Het is alleen al boeiend om dat te lezen. En dan komt er een moment dat de Heere nog een keer voorbij komt en Jeruzalem uitgekozen wordt om, ja, een koninklijke allure te krijgen. En de Heere zijn naam eraan vastbindt. Jeruzalem is dus niet zomaar een plekje. En uiteraard zal de vijand zijn uiterste best gedaan hebben vroeger. Dat blijkt ook. Om dat stukje getuigenis omver te gooien. En dat is hem aardig gelukt. Door de ontrouw, door de discussies, door de verschillen is het niet goed gegaan. Maar nu in de tijd van Nehemia mochten ze terug. In de tijd dat de Perzen, de Iran-mensen, regeerden. Dat is heel merkwaardig. Waar Jodenhaat heel sterk naar voren kwam. Denkt u maar aan Haman, de Jodenhater in het boek Esther. Maar juist in die tijd is er ook een koning geweest die toestemming gaf om naar Jeruzalem te gaan, om Jeruzalem te herbouwen en om daar weer een hele bijzondere stad van te maken. Waar ook een tempel gebouwd mocht worden. En dat heeft dus, zoals ik zo pas zei, Esra mogen doen en die bij hem horen. En Nehemia heeft zich meer op de stad gericht. En nu zijn we aan hoofdstuk 3 toe. Ik ga er niet alle versen precies van lezen, maar wel de kernversen. Nehemia 3 vers 1. Toen stonden Eliasib de hoge priester en zijn broeders, de priesters, op en herbouwden de schaapspoort. Ze heiligden die en plaatsten de deuren ervan tot aan de 100 toren. heiligden ze hem tot aan de Hananeeltoren. En daarnaast waren de mannen van Jericho aan het bouwen. En daarnaast bouwden Zakur, de zoon van Imri. De eerste poort die genoemd wordt is dus de schaapspoort in vers 1. Dan in vers 3. De vispoort bouwden de nakomelingen van Sinaa. Vers 5. Daarnaast verrichtten de inwoners van Tekoa herstelwerk, maar de vooraanstaanden onder hen zetten hun schouders niet onder de dienst van hun heren. De derde poort. De oude poort herstelde Jojada, de zoon van Pasea, en Mesullam, de zoon van Bezotja. Dan ga ik naar vers 10. Daarnaast verrichtte Jedaja, de zoon van Harumaf, herstelwerk en tegenover zijn huis. En daarnaast verrichtte Hattus, de zoon van Hasabnea, herstelwerk. Vers 13. De dalpoort, dat is de vierde poort die genoemd wordt, herstelde Hanum met de inwoners van Zanoa. Zij herbouwden hem en plaatsten zijn deuren met zijn sluitbalken en grendels. Zij herstelden 1000 el van de muur tot aan de mestpoort. Die mestpoort, dus poort nummer 5, herstelde Malchia, de zoon van Rechab, hoofd van het district van Bet-Gerem. Hij herbouwde hem en plaatste zijn deuren met de sluitbalken ervan en zijn grendels. Dan volgt de zesde poort. De bronpoort herstelde Salem, de zoon van Kolhoze, hoofd van het district Mispa. Dan sla ik een stukje over. Een tekst die iets aangeeft van hoe het toen ongeveer ging. Vers 21. Daarachter herstelde Merimot, de zoon van Uria, de zoon van Kos, een tweede gedeelte van de huisdeur van Eliasib tot aan het einde van het huis van Eliasib. Dat is dus helemaal niet zo'n lang stuk, maar een heel beperkt stuk bij de priester Eliasib. Daarna verrichtten de priesters, de mannen uit het omliggende gebied, herstelwerk. De volgende poort die genoemd wordt is in vers 26. De tempeldienaren die op de oever woonden verrichten herstelwerk tot tegenover de waterpoort. Dat is poort nummer 7 die genoemd wordt. Aan de oostkant in de hoog uitstekende toren. Er staat niet dat ze die waterpoort zelf hersteld hebben, maar dat ze hun werk daar in de buurt deden. Dan zegt vers 28, vanaf de paardenpoort, dat is poort nummer 8, verrichten de priesters herstelwerk. Ook die poort wordt kennelijk niet als poort hersteld, alleen genoemd vanwege de locatie. Vers 29, daarachter verrichtte Zadok, de zoon van Immer, herstelwerk tegenover zijn huis. En daarachter verrichtte Semaja, de zoon van Sechanja, de bewaker van de Oostpoort, dat is poort nummer 9 die genoemd wordt, herstelwerk. Maar ook hij heeft die poort zelf kennelijk niet hersteld. Daarachter herstelde Hananja, de zoon van Selemja, en Hanun, de zesde zoon van Zalaf, een tweede gedeelte. En daarachter verrichtte Mesullam, de zoon van Berechja, herstelwerk tegenover zijn kamer. Heel klein stukje. Daarachter verrichtte Malchia, een edelsmid, herstelwerk tot aan het huis van de tempeldienaren. En de handelaars tegenover de poort van Mifka. Dat is deze vertaling. In een andere vertaling wordt dat ook wel eens de wachtpoort genoemd. Misschien in uw vertaling, dat is het ook eigenlijk, maar ik ga er straks iets over zeggen. Dus dat is dan die tiende poort. Tot het bovenvertrek van het hoekpunt. En tussen bovenvertrek van het hoekpunt tot aan de schaapspoort. Dan bent u helemaal rond. Bent u weer bij die schaapspoort uitgekomen. U bent eigenlijk rondom Jeruzalem gegaan. En daar hebben de edelsmeden en de handelaars herstelwerk verricht. Tot zover het lezen van het boek Nehemia. Nu wil ik proberen u mee te krijgen. Dat is misschien niet zo makkelijk, maar aan de andere kant denk ik dat het wel moet gaan. Zouden wij een dergelijk hoofdstuk in de Bijbel hebben om precies te weten hoe de bouwwerkzaamheden, SEC, dus alleen maar daar, verricht, dat we dit zouden moeten weten? En wat is dan de inhoud voor u en voor mij op wie de einden van de eeuwen gekomen zijn? Van dat bijzondere boek waarvan de Heer Jezus zegt, de schriften zijn het die van mij getuigen. Waarom hebben wij dit in onze Bijbel? Moeten we de geschiedenis van Israël zo precies, zo minutieus weten? En zou er een andere bedoeling, een diepere bedoeling aanwezig zijn? Nou, die is er. En ik wil proberen u mee te nemen, voor zover ik kan. Maar de Heilige Geest wil u ook meenemen. En dat betekent dat er eigenlijk een soort selectie plaatsvindt tussen mensen die de Heilige Geest inwonend hebben en mensen die de Heilige Geest niet inwonend hebben. De Heilige Geest wil de gelovigen meenemen. De Heilige Geest is in jou en mijn leven, ik heb het even tegen de gelovigen, die dus de Heer Jezus kennen als hun heiland, als hun verlosser, en die nadat ze zijn gaan geloven in het werk van de Heer Jezus, verzegeld zijn met de Heilige Geest van de belofte. Ik heb zaterdag een rouwdienst gedaan, afgelopen zaterdag, een begrafenisdienst. En ik dacht, ik moet zo kort mogelijke inleiding hebben. Ik heb over drie punten gesproken, alle drie uit Efeze 1. Door de vader uitverkoren, dat was die zuster die begraven werd. Door het bloed van de Heer Jezus verlost, dat was er ook. En door de Heilige Geest verzegeld met als onderpand van de dat was er ook. Drie kernpunten. En die kernpunten zouden eigenlijk voor onszelf zo bijzonder kunnen zijn, dat we daar elke dag aan kunnen denken en misschien ook wel elke dag voor kunnen gaan danken. De Vader heeft ons uitverkoren. De Zoon heeft ons verlost door zijn kostbaar bloed. En de Heilige Geest heeft je verzegeld en maakt je deel van dat lichaam van Christus, onderpand van een toekomstige erfenis. U bent rijk als u de Heer Jezus kent. Als u de Heer Jezus niet kent, dan kunt u dat vanavond regelen. U kunt het niet hier even doen bij de tafel, schrijf ik uw naam op, zit u helemaal goed voor straks. Nee, dat is niet zo. Ik ben de boekhouder niet van de hemel. Maar u mag wel komen vanavond. U mag wel tegen de Heer Jezus zeggen, wilt u ook in mijn hart, wilt u in mijn leven ook komen wonen. En wilt u ook in mij zijn. Kom in mijn hart, Heer Jezus, is een heel bekend evangelisatielied van Billy Graham en van vele andere predikers. Kom in mijn hart, Heer Jezus. Kom in mijn hart. Zeggen we tegen de kinderen, je moet de Heer Jezus in je hartje. Daar snappen ze geen bied van. Maar ze gaan het wel zeggen op een bepaald moment. Maar jij mag het wel weten. Dat betekent echt concreet dat de Heer Jezus dan in jou wil gaan wonen. Door de Heilige Geest. Christus in u. Christus in u. De hoop, de heerlijkheid van God. U bent bijzonder gezegend als u de Heer Jezus kent. Maar mensen die de Heer Jezus wel kennen, krijgen dus als onderpand van een toekomstige erfenis een voorschot op de dingen die nog zullen gaan komen. Onderpand, voorschot op wat nog komt. De Heilige Geest inwonend. En de Heilige Geest wil u meenemen. Hij wil u de dingen tonen die Yahweh, de Heer, belangrijk vindt. En die te maken hebben met de eer van de Heer Jezus. En ook met de glorie van God. Maar ook met uw eigen heil en zegen. En uw getuigenis hier op aarde. Weet u wat het eerste in puin gaat als de duivel een beetje vat krijgt op ons getuigenis? Stel nu eens dat u die stad Jeruzalem ziet als de gemeente van vandaag. Ik zei zo pas al, dat is niet zo vreemd, want dit wordt gebruikt. Dit staat gewoon echt in de schrift. Maar stel nu dat u het getuigenis van God op aarde zou vergelijken met die stad van toen. Wat zou als eerste aanval van de tegenstander plaatsvinden? Wat denkt u? In de allereerste plaats zal het offer van de Heere gering geacht worden. Nog preciezer, als allereerste zal het offeren aan Yahweh, het aanbieden van iets bijzonders aan de Heere God, aan Yahweh, zal stoppen. Die schaapspoort, dat was de eerste poort in dat hele rijtje van 10, die schaapspoort was niet een poort waardoor de schapen naar buiten konden. In Jeruzalem, misschien bent u daar ooit geweest, is helemaal geen plaats voor een kudde. Het is zo dicht op elkaar gebouwd, er is helemaal geen gras, er is helemaal niks. Te vol, te compact. De schaapspoort was de poort waardoor de offers naar binnen gebracht werden. En dat is een cruciaal verschil. Ik heb hier wel eens iets verteld over een reisje, een reis. We hebben hele reizen naar het beloofde land mogen maken. Maar één ervan wilden we graag naar Bethlehem. En in Bethlehem was toen meneer Arafat een beetje de baas. Die heeft nu niet meer zoveel te vertellen, want hij is overleden. Maar zijn opvolgers die proberen nog steeds grip op die stad te houden. Steeds conflict. Nog steeds. Daar. Nou, je mocht niet met een Joodse bus of met een Israëlische bus naar Bethlehem. Dat kon niet. Snap je? Hoe kun je zo'n bus daar? Nee, dat wordt... En ook geen chauffeur van Joodse origine. En ook geen gids van Joodse origine. Allemaal verboden. Dus een Palestijnse gids, een Palestijnse bus en een Palestijnse chauffeur. Nou, die kwam. Maar je moet maar afwachten welke gids je dan in je bus krijgt. Ik heb daar verschrikkelijk tegen gesputterd, maar dat heeft helemaal geen zin gehad. Ik wilde graag met een groep naar Bethlehem. Ik wilde zo graag de boodschap van Bethlehem vertellen. De Palestijnse gids, ons in de maag gesplitst door de grootste souvenirshop van Bethlehem. Dat was ook even de burgemeester daar. En die regelde dat. Ik zat met kromme tenen. Onze zeer zorgvuldig uitgekozen gids zat in die bus. Die mocht wel mee als gids, als passagier zal ik maar zeggen. Maar hij moest zijn mond houden. Wat krijg je dan? De eerste opmerking die die man maakte, was voor mij een enorme dreun. En dat ging ongeveer als volgt. Josephus Flavius, hij begon met de geschiedschrijver bij uitstek van het Joodse volk, de tijd van de Heer Jezus, iets later. Maar goed, hij heeft dus die tijd van de Heer Jezus helemaal beschreven. Josephus Flavius die vertelt dat er per Pesachfeest in de tijd van de Heer Jezus 100.000 lammeren geslacht werden in Jeruzalem om het Pesachfeest te vieren voor de Joden. Tweede vraag. Weet u waar die lammeren vandaan kwamen? Ons antwoord was stilzwijgen. Misschien ook wel een beetje boos, maar ik zei niks. Ik wist het ook niet. Ik had geen idee. Die kwamen allemaal uit Bethlehem. Vindt u het vreemd dat het lam van God uit Bethlehem kwam? Pam. Die was zo raak. Ja, Geert zit hierbij, die was erbij. Maar dat zijn uitdrukkingen die zo bijzonder zijn. Ik denk, oei, oei, oei. Dato, herpak je maar. En hij heeft ons uitgelegd hoe dat ongeveer in zijn werk ging. Maar die lammeren gingen dus per Pesachfeest uit Bethlehem door de schaapspoort naar het tempelplein. En daar gebeurde het. Maar nog een stukje verder, diezelfde meneer. Ze hebben niet alleen per Pesachfeest allerlei offerdieren gemaakt, maar ze hebben dag in dag uit zorg gedragen voor de aanvoer van het offer. Zodat de offerdienst in de tempel zijn beslag zou kunnen krijgen. Begrijpt u nu waarom de herders van Bethlehem een bijzondere bevoorrechte positie hadden en op een bijzondere manier door de Heere zijn gezegend? Die kregen als eerste te horen, Heere zij God, ja, waarom die herders? Waarom niet een andere categorie? Zij hadden permanent zorg gedragen voor het offer. Wat gaat de tegenstander als eerste vernielen? De aanvoer van de offers. Nu bent u in de beurt. Hoe lang is het geleden dat u iets aan de Heere aangeboden hebt? Ik vraag niet of u iets in de collecte gedaan hebt, dat kan ook een offer zijn, volgens de Bijbel is dat een offer. Maar ik vraag u, wanneer heb u de Vader iets moois verteld van de Heere Jezus? Ik hoop dat u me niet kwalijk neemt dat ik het nou ja, vrij direct zeg. Maar de definitie van aanbidding is de Vader vertellen wie de Heere Jezus is. Dan kunt u zeggen, ja, maar dat weet de Vader veel beter dan ik. Ja, maar hij weet veel meer dingen, veel beter dan jij, dat klopt. Maar dat kleine beetje wat u vertelt van de Heer Jezus aan de Vader zoekt aanbidders, hij zoekt geen uitleggers, hij zoekt geen evangelisten, wat dan ook, hij zoekt aanbidders. Die hem aanbidden in geest en in waarheid. De Heer Jezus zegt dat zo. En aanbidding betekent de Vader vertellen wie de Heer Jezus is. Natuurlijk is dat maar beperkt. En is het uiterst beperkt als het om kennen van de Heer Jezus gaat. Maar dat kleine beetje wat u wel aandraagt, daarvan zegt de Vader, dat bedoel ik nou. Dat denken we, dit is de lijn, daar gaat het om. Dit moeten we vasthouden. En dan gaat het eerste weg. U bidt nog voor uw boterham, u gaat nog bidden voor de kinderen en voor de zieken en voor de bedroefden. Enfin, misschien ook nog wel voor de regering en voor allerlei toestanden in Den Haag. Vul maar in. Maar het eerste wat weggaat is de aanvoer van het offer. Begrijp u waarom de schaapspoort als eerste hersteld moet worden? Hoe komt dat een beetje over? Is die route nog open? Is die poort nog open? Ik heb het niet over, ik zie een poort bij het openstaan, zingen we graag hoor. Een prachtig lied, waardoor het licht komt stromen. Een kruis waar ik vrijelijk heen mag gaan om vrede te bekomen. Lied uit Johannes de Heer. Maar dit. De Vader zoekt aanbidders. Ik zit eigenlijk midden in mijn onderwerp. We hebben dit genoemd, praten over puin, praten over puin lost niks op. Als je bij elkaar bent als gelovigen en je zegt, wat is er een toestand vandaag in de kerken. En dit, en dat. Nou, er komt elke dag wel een lading bij. En soms is het een aankomende koningin misschien, die ooit ook mag trouwen met een vriendin, als ze dat wil. Van gisteren. Ja, het dendert over je heen. En er gaat elke dag een nieuwe lading komen. De duivel heeft heel wat pijlen op zijn boog om je mee bezig te houden. En geloven onder elkaar, ja, en die? Nooit van haar gedacht of nooit van hem gezien. Even, dat praten over puin, heerlijk hè. Er zijn net lekkernijen, maar het lost niks op. Hier vindt u de structuur van herstel. Nehemia 3. Het is veel meer dan een historisch verslag van toen, met een paar jaartallen of een paar namen. Dit is wat de Heer bedoelt. Dit heeft me zo gepakt, dat ik het zo graag in je hart wil leggen en in je ziel zou willen pompen, als ik dat kan. Ik heb er geen fietspomp voor, maar bij wijze van. Zouden we de schaapspoort herstellen? Zouden we niet durven bidden, Vader, we willen zo graag dat u weer eer krijgt. Dat het om u gaat. Dat we u uw offers gaan brengen. Dat we u uw aanbidding mogen aanbieden. En aanbidden is iets aanbieden, is iets aan de Heere geven. En bidden is iets van hem vragen naar ons toe. Maar aanbidden is iets geven naar hem toe. De schaapspoort werd hersteld. Nou, daar heb je eigenlijk misschien wel een dag genoeg aan. En daar kun je over doordenken. En daar kun je ook voor op je knieën gaan. En daar kun je ook de Heer voor vragen. Heer, wat betekent dat ook voor mijn omgeving? De tweede poort die hersteld wordt, is de vispoort. Nou, dan voelt u hem aankomen. Er zijn twee kanten. Vis is gebruikt in de Bijbel als voedsel. Als uw zoon u om een vis vraagt, dan moet je hem geen slang geven. Hè? Dus de Heer Jezus zegt het zo. En bij de wonderbare spijziging, 5 broodjes en een paar visjes. U bent misschien in Tapga geweest in Israël toen u daar rondgeleid werd. Mooie kerk om te kijken. Mooie bloemen ook, vind ik altijd. Maar prachtige dingen. Dan is vis voedsel. Dat klopt. Dat is een tweede. Petrus, je bent nu wel visser, maar ik ga van jou een visser van mensen maken. Dan blijkt vis een iemand te zijn die je ook die kant op... Precies. Hebben u er ooit aan gedacht dat er nog meer met u mee zouden kunnen gaan? Bent u een visser? Bent u iemand die deze mensen door de vispoort naar binnen gaat brengen en ze in contact brengt met het altaar? Die ook gaan zeggen, we willen u zo graag dienen. Heer, we willen Jezus zo graag zien. Vroegen Grieken vlak voor het kruis van de Heer Jezus. Johannes 12. Ik wil u zo graag zien. Ik wil zo graag dichterbij komen, Heer Jezus. Vissers van mensen. Ik ken een evangelist die het altijd had over... Nou, ik heb een grote vis gevangen. Nou, had hij het dan over een snoek of over een baars of misschien wel over een ander soort. Ik heb nooit gevist hoor, alleen maar in troebel water misschien een beetje. Maar er zijn mensen die zijn verknocht aan vissen. Maar deze evangelist had het altijd over een vis. Waarschijnlijk hier vandaan. En terecht. Ik heb mij vroeger vastgebeten aan een lied uit Johannes de Heer. Daar ben ik later afgestapt. Moet ik gaan met lege handen zo mijn heiland tegemoet, zonder één verloste zondaar neergelegd aan Jezus' voet? Dat had ik nog nooit gedaan. Dus ik denk, nou, dat wordt ook een blamage. Als ik daar aankom en ik heb niemand... Totdat je erachter komt dat een moeder zo bijzonder met haar kinderen is gaan leven. En het leven van de Heer Jezus heeft gedeeld. Dat die kinderen de Heer Jezus hebben leren. Maar heeft zij ze dan aan de voeten van de Heer Jezus gebracht? Nou, waarschijnlijk niet. Maar ze zijn er wel gekomen, begrijp je wel. Maar wie zou dan een beloning krijgen van het tot geloof komen van die kinderen? Nou, dat is diezelfde moeder. Maar die denkt van zichzelf, ja, dat heb ik heb ze gewoon iets meegedeeld uit de kinderbijbel. Dus laat dat nou maar los. Ik weet niet welke taak u hebt om voor de Heer Jezus iets te betekenen. Hij wil zo graag dat u inzetbaar bent met dat wat hij u gegeven hebt. En dat wat ik gekregen heb, dat moet ik voor hem gaan beheren. Wat dat ook is. Ik wil dus niet... Dat formele van, oh ja, ja, die en die en die. Ja, ik heb er 3. En dan zegt de buurman tegen Rome, ja, maar ik heb er 12. Het lijkt wel een soort wedstrijdje dan. Nou, en dan komt er ook een heen die heeft gezegd, ik heb 13. Oh ja, dat is natuurlijk de winnaar dan. Nou, die wordt straks... gaat dat zo? Nee, zo gaat het niet. De vraag is, zijn we bezig, zijn we betrokken als het gaat om mensen te brengen bij de Heer Jezus? En daar kan niemand van zeggen, dat hoeft niet. U bent discipel van de Heer Jezus geworden, ook door het geloof in de Heer Jezus. En u bent mijn discipel en u mag uitgaan tot aan de einden. Nou, tot aan de Achterhoek notabene in Nederland. Nou ja, dat is het einde. Daarna houdt het op. Oh nee, er ligt nog een land achter. Laat al die geografische dingetjes los. Maar vraag u zich nu eens af, is uw inzet dat de Heer geprezen wordt en dat de buurman een keer meekomt om dat te doen? Dat is het ongeveer. Dan heb u de vispoort en de schaapspoort gehad. Derde poort. Oude poort herstelden. Nou, daar is heel vaak wat van gezegd. Want wij moesten dan toch wel de methode van broeder die en die gaan volgen. En dat was een kei. En we moesten hetzelfde pak ongeveer gaan dragen. Dat gebeurde ook in de samenkomst. Ik weet er heel verhalen van inmiddels. Echt. Het is helemaal gebeurd. Echt gebeurd ook. En het moest allemaal een beetje zo. En wereldgelijkvormigheid werd een beetje afgemeten aan van doe je wel zoals de ouden deden. Is dat de insteek van de oude poort? Nee, dat is het niet. We mogen de ouden navolgen. Maar het gaat veel meer om wat anders. Als de Heer Jezus in het boek Openbaring, hoofdstuk 1, getekend wordt op een prachtige manier. En als u dat één keer vergelijkt met Daniël 7 in uw leven. Eén keer. Probeer maar eens. Vannacht als u niet kunt slapen. Het mooiste is om 2:30 vannacht. Dat is een goede tijd om wakker te worden. Ik gooi er een bungel in. Ik ben meestal wakker om die tijd. Maar... En u vergelijkt het één keer met Daniël 7. Dan denkt u, hé, die oude vandaag van Daniël 7. Witte haar en... Op de troon en de engelen en de schitterende tekening. Dat is precies dezelfde als die in Openbaring 1 de Heer Jezus heet. Snapt u? Dat is de Heer Jezus, de oude vandaag geworden. Moeten we allemaal oude vandaag... Ja, doe maar. Ik dacht aan vanavond. Ik weet niet of het lied van Mahalia Jackson is, dat weet ik niet. Give me the old time religion. Ik weet niet of u het kent, maar... Ja. Laat me genieten. Ik wil zo graag dat ontdekken wie de Heer zelf is. Hij is de eeuwige. Hij is die oude vandaag. En de Heer Jezus wordt daarmee vergeleken in Openbaring 1, nu voor de derde keer. Maar dit is zo bijzonder... Ik wil zo graag terug naar hem. En niet naar de ouderwetse vorm van een pak A of een pak B of een kledingstuk C of een huisraadstuk D. Ik heb het dan over televisie wel of niet, rokken, broeken. Weet ik veel wat er allemaal over u heen gestort kan worden. Dat is het niet. Ik ontmoette een hele oude broeder, die kwam uit de buurt van Nijmegen. En die zei mij, bij ons in de gemeente, in de kerk toen, mochten we geen vork gebruiken bij het eten. Want dat was wereldgelijkvormigheid. De Heere God had ons 2 vorken gegeven. Ja, ja. Nou, je kunt het proberen. Nee, maar dit is geen onzin. Dit is gewoon, dat was toen wereldgelijkvormigheid. En zo kun je wel een poos doorgaan met allerlei voorbeelden. En u hebt ook herinneringen en misschien wel uitwassen gezien. Maar gaat u terug naar hem. Ik wil zo graag terug naar u, Heer Jezus. Naar de eeuwige. Het is een mooi lied. Het zegt eeuwige zoon door engelen aangebeden. Bij hem willen we. De oude poort. Dat betekent niet ouderwets. Dat is het niet. Dat is niet zo. Maar dat is dat wat God waardevol vindt. Om dat nog steeds waardevol te vinden. Om daar nog steeds van te genieten. En in te staan en in te leven. Dat is bedoeld. En dat verandert niet. Daarom is dat woord van God eeuwig. Het is onveranderlijk. Dat is hetzelfde. Hij is zo. Ik ben dezelfde. De onveranderlijke. En als u dat vastknoopt aan de stropdas wel of niet, ik noem maar een dwarsstraat, Ik heb vanavond geen stroop. Meestal heb ik het nog wel. Ik ben nog tamelijk ouderwets. Maar dat heeft niks met deze tekst te maken. Maar moeten we het daarover hebben? U voelt het aan. Dat is het niet. Daar zit het hem niet. Het zit hem in je hart. En wil je dat zo graag? Wil je zo graag dat de Heer Jezus zichtbaar wordt en dat het over hem gaat? De oude poort herstelde. De vierde poort die genoemd wordt is herstelwerk van de... het licht is hier zodanig dat ik mijn bril moet gebruiken. De dalpoort. Dalpoort. Ik kan er heel eenvoudig over zijn. Maar ik wil zo graag... Weet u dat het zo moeilijk is om je te bukken? Natuurlijk ligt die dalpoort daar bij het dal. Dal van Jozef had waarschijnlijk. Dus vandaar kon je dus heel makkelijk naar het dal van Jozefat of het Kidrondal afdalen vanuit de stad Jeruzalem. En dan kon je aan de andere kant, als je dat wilde, op de Olijfberg weer omhoog klauteren. Dat is wat hier bedoeld is. Maar in je leven en in de gemeente. Het gaat hier om Jeruzalem, het gaat hier om het geheel. En is er nog echt iets terug te vinden van de dalpoort? Als de Heer Jezus nu zegt, leert van mij dat ik nederig ben en zachtmoedig van hart. Als er één naar beneden geklommen is, als er één zich vernederd heeft, dan is het de Heer Jezus. Ik heb het de vorige keer ook geroepen. Ik ben bezig met een hele serie over de wonderen van de Heer Jezus. Nou, het grootste wonder van de Heer Jezus is dat hij zich verkleinde. Hij was groot. Te prijzen tot in eeuwigheid, engelen om hem heen, heilig, heilig, alles sidderde, alles beefde als het om hem ging. Een en al glorie. Nou, en een paar tellen later zit hij in de baarmoeder van Maria. Nou, vul dan eens in. Is het ooit dat je doorgedrongen dat de Heer Jezus zo klein geworden is, zo miniem? Nou, Bethlehem is ook al geen glorieplek, een kribbetje. Ik kan wel doorgaan. De Heer Jezus, die boven alles staat. Die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Die Maria zelf kracht gaf om hem te dragen en ook om hem te baren. Mooiste kerstlied, 20 keer genoemd. Misschien, Mary, did you know that your baby boy, je kent het, hè? Should walk upon the waters. Heb je het ooit beseft dat babytje van jou droeg en jou hielp en jou de kracht gaf? Wat weet u van de dalpoort? Weet u wat het probleem is onder ons? We kunnen ons niet meer bukken. We kunnen niet meer door een dalpoort. We willen dat eigenlijk helemaal niet. Nee, we hebben allemaal gelijk. En alle compromissen die gesloten worden en alle slotverklaringen die laten iedereen in zijn recht. Ze hebben het allemaal gelijk, ze hebben het allemaal gewonnen. Ze hebben het allemaal gewonnen. In het groot, bij de volkeren, ze hebben allemaal gelijk gekregen. Maar in het klein is het net zo. En in de gemeente gaat het net zo. Het was een hopeloze toestand, want niemand bukt zich. De dalpoort is kapot. Het is duivel aan de kant geschoven. Waarom? Nou, omdat de duivel zelf omhoog klauterde. Hij wilde God gelijk zijn. Hij wilde hem van de troon stoten. En daar is hij mee bezig om jou daarin voor te gaan. En om jou ook die kant op te duwen. En daarom is het in de gemeente één grote botsing. En maar praten over die anderen. Ja, dat is hoogmoedig. Dat is een soort scheidsrechtersfunctie met rode kaarten. En nou, misschien ook wel gele kaarten. Maar in ieder geval... genoeg om uit te delen. Zou je nu willen zeggen, ik wil zo graag die dalpoort weer opnieuw herstellen. En de vijfde, mestpoort. Dat is de plek waar de prut naartoe kwam. En nou, ik hoef u geen uitleg te geven wat dat allemaal kan betekenen. De ophaaldienst van Yahweh is schitterend. Hij haalt het op en hij stort het ergens. Buiten de lege plaats was een mestpoort. Maar er was dus die route waar alle uitwerpselen en alles wat weg kon, waar dat ook terecht kon. Ik wil het heel voorzichtig zeggen. In de oude tijd, dat is een voorbeeld uit het boek Deuteronomium, ik dacht hoofdstuk 23, maar waar elke Israëliet een schepje had in zijn persoonlijke uitrusting. En met dat schepje, dat was in de woestijntochttijd, moest hij buiten de legerplaats gaan. En dan moest hij met dat schepje een gat graven. En dan moest hij dus in dat gat de uitwerpselen deponeren. En dan moest hij daar zand over gooien. Zand erover. Mooie uitdrukking, hè? U kent hem. Dat gebeurde daar. Maar dat precies de plek is waar later het kruis heeft gestaan, buiten de legerplaats. Heb je zich ooit gerealiseerd dat de Heer Jezus daar is gekruisigd? Dat is het sublieme van de schrift. Die mestpoort is ook iets herstelbehoefd. Er moet een plaats zijn waar u met uw verkeerde dingen, waar schulddelging te vinden is. Ik schaamde me eigenlijk vroeger al dat er bij ons in de kerken geen biecht mogelijk was. Even in relatie tot de Rooms-Katholieke traditie, waar dat toen wel kon. Maar dat is in de Rooms-Katholieke traditie in algemene zin ook afgeschaft, dat is weg. Ik weet nog dat ik een brief kreeg van iemand die bij ons niet zo gek ver bij ons vandaan woonde. En zei, nu heb ik een bepaalde zonde gedaan en nu wil ik dat beleiden, nu wil ik dat opbiechten. Dat kan ik niet meer, dan willen ze dat niet meer doen. Dus die zat gewoon met gewetensnood omdat die biecht niet meer bestond. Als je zo groot geworden bent, opgevoed bent, dan wil je zo graag dat dat ook nog kan. Dat kon niet meer. Ik zei, ik kom wel naar je toe. Niet dat ik biechtvader wil zijn, maar ik wil zo graag dat die zonden beleden worden. Maar als wij onze zonden beleiden, God is getrouw en rechtvaardig om ook die zonden te vergeven. Zo is de Heer. Mestpoort. Voelt u hoe belangrijk dit is? Dit zou in de gemeente van vandaag, stel u dat u deze 5 poorten in uw gemeente zou terugvinden. Nou, dat is een enorme aanvoerroute naar de Heer toe. Er wordt enorme aanbidding en lofprijzing en eer en grootmaking van de Heer gevonden bij ons. En we nemen anderen mee, we nemen de buren mee, we nemen iedereen die wil ook mee, vispoort. En we willen dat ook niet doen omdat we iets nieuws hebben, maar we hebben die oude, die stokoude woorden van Yahweh. En we willen die old time religion, even weer die term van Mahalia Jackson misschien, die willen we gebruiken. Maar we willen ook nederig zijn. Nederig voor elkaar. Elkaar voorgaan in betoning van eer. En niet de hoge plek. Wat is het kritieke wat de Heer Jezus uitrichting de fariseeën. U wilt de eerste plaatsen bij de maaltijden. U wilt vooraan zitten. U wilt... Nou, geen spoor van dalpoort. En over mestpoort en over het wegdoen van wordt al helemaal niet meer gesproken. U ziet hoe deze eerste 5 in feite al een enorme lading hebben voor het gemeente zijn van vandaag, voor kerk zijn van vandaag. Enorm. En als we het zouden vinden, terugvinden, deze eerste 5, dan zou de gemeente er echt anders uitzien. Dan zou het anders gaan. Dan zijn we nederig en willen we graag helpen, dan willen we graag dienen, dan willen we niet graag elkaar de oren wassen, maar de voeten wassen ook weer. Door de knieën, op de grond. Johannes 13. Al die dingen komen bij elkaar. En je hebt 5 bijzondere poorten al gehad. Er komen nog 5. Die zijn misschien wat makkelijker. De 6e poort die genoemd wordt. Even kijken wat ik de 6e had. De bronpoort. Sorry, het is vers 13. Vers 15. Dankjewel. Vers 15. Bronpoort herstelde Salem. Er is ergens een bron te vinden. Waaruit we kunnen putten. Waaruit we kunnen drinken. Waaruit we ook anderen kunnen dienen. En die bronpoort. Dat ligt ook voor de hand, denk ik, voor u. Is in elk geval het werk van de Heilige Geest in ons. Er zijn in omstreeks 1900 vele gemeenten ontstaan en die hebben zich met name gericht op deze bronpoort. Die hebben het werk van de Heilige Geest eigenlijk uit de motteballen gehaald en daarover gesproken en daar liederen bij gezongen. En die hebben dit ook uitgedragen. U kunt daar kritiek op hebben omdat ze doorschoten op een bepaald punt. Nou, laat dat nummer maar los, want u was al door de dalpoort gegaan, hoop ik. En u was ook voorzichtiger geworden met kritiek op anderen. U moet dus beginnen met kritiek op uzelf. En dus niet praten over, maar zelf dit toepassen. Maar het werk van de Heilige Geest in u en in de gemeente is soms enorm opgeklopt. En we weten niet eens of het wel zo is, of het echt werkt, of het echt werkt, of dat het alleen maar theorie is. En de andere kant is dat we eigenlijk soms niet eens weten wat de Heilige Geest zou willen doen. Ook vandaag de dag. De Heilige Geest is ook Yahvé. Is niet zomaar daar wordt dan de derde persoon in de Godheid genoemd. Ik vind het een onjuiste uitdrukking. Er is maar één persoon, dat is Yahvé. En die heeft en vadergestalte en zoongestalte en geestgestalte. Dus we moeten oppassen dat we daar niet een soort, een bepaalde gave in zien. Natuurlijk zal de Heilige Geest de kwaliteiten die in jou gestopt zijn door de Schepper, die zaten er al in principe, zal de Heilige Geest die kwaliteiten willen gebruiken om die schaapspoort en de vispoort, et cetera, te laten functioneren. Maar de bron zelf is aanwezig. En u hebt eigenlijk twee dingen. De Heilige Geest is in u gaan wonen nadat u tot geloof kwam in de Heer Jezus. Heeft u aan het lichaam van Christus toegevoegd. Dat heeft de Heilige Geest gedaan. Dat betekent dat u op een bepaalde plek in die gemeente bent terechtgekomen. Sporend met uw kwaliteiten, met uw bijzondere bekwaamheden. En daar mag u functioneel zijn. En dat betekent ook dat de Heilige Geest in ons wil gaan werken. En u en mij wil helpen om dingen helder te krijgen. Te begrijpen. Wij geloven, en dat zeggen we ook wel eens, dat dit prachtige in onze handen, de Bijbel, geïnspireerd door de Heilige Geest. Daar ben ik het mee eens hoor. Dat geloof ik stellig. Voor 100%, dat betekent dat we iets bijzonders in onze handen hebben. We hebben hier een bron in onze handen, geweldig. De vraag is alleen, snap ik het of snap ik het niet? En laat ik mezelf ook leiden door diezelfde Heilige Geest, omdat wat God gezegd heeft, deelgenoot van de goddelijke natuur ben je geworden door het geloof in de Heer Jezus. 2 Petrus 1, u, jij, deelgenoot van de goddelijke natuur. Je zou eigenlijk zeggen, nou, hier voel ik me thuis. That's me. We zouden dit zo naar ons toe mogen halen als bij ons horend en direct aan ons gekoppeld. Maar die bronpoort is heel vaak dichtgestopt. Inspiratie van de schrift. Nou ja, dat wordt van hogerhand gewoon weggehoond. Laat ik dat woord maar gebruiken. Dat kan niet, dat bestaat niet, dat is onzin. En dus gaat alles los zand worden. Bronpoort. Het is echt wezenlijk belangrijk dat u en ik die bronpoort opnieuw gaan ondervinden. Ik ken ook samenkomsten waar ze zeggen, ja, maar bij ons gaat alles onder de leiding van de Heilige Geest. Ik ben daar geweest in dit soort gezelschappen. En dat lijkt soms ook zo. En soms is dat ook zo. Dat is het moeilijke. Maar vanaf het moment dat de dalpoort niet meer werkt en de schaapspoort nou eigenlijk ook niet werkt, dan wordt het vlees, het ik-leven van broeders, zeker zusters, zo driftig, zo duidelijk, dat van de Brompoort ook niks meer te merken is. Dan kun je wel zeggen dat het de leiding van de Heilige Geest is. Maar of het echt zo is, is maar de grote vraag. En ik voel me niet geroepen om u te beoordelen. Ik hoop van harte dat u me goed begrijpt en dat u uzelf beoordeelt. Is dat wat ik zeg ook door de Heilige Geest gewerkt? En u mag toch best een keer zeggen van, nou, dat had ik eigenlijk zo niet moeten zeggen. Vindt u het moeilijk om te belijden? Vindt u het moeilijk om naar uw zus, uw broer, gewoon lijfelijk ook, familiaal, te gaan en zeggen, nou, dat had ik zo niet moeten doen? Vindt u het moeilijk om bij broeders en zusters te zeggen, dit had nooit zo gemoeten? Sorry. Vindt u het moeilijk om sorry te zeggen? Het woord sorry is een beetje plat hoor, dat is een beetje te goedkoop vind ik. Maar om te erkennen van dit kan niet. Bronpoort, Heilige Geest in ons. Waterpoort is nummertje 7. Dus de poort nummer 7, dat was in vers 26. Dat zit er natuurlijk aan te komen. Kan bijna niet anders. De wassing des waters door het woord. De reinigende kracht van het woord van God. Water. De waterpoort. Zonder water gaat het niet. Vandaag, als het droogte is, ramp echt van enorme omvang. Maar waterpoort betekent in de taal van de gelovigen dat we echt gevoed, gewassen, gereinigd, schoongemaakt worden door de wassing des waters. De voetwassing van de Heer Jezus door water in het bekken te doen. De wijn die weer gaat stromen is een gevolg van, weet je wel, van Johannes 2, bruiloft Cana, waar eerst die vaten gevuld worden met water. En daarna is daar het wonder van de betere wijn, beter dan de eerste. Dat is altijd zo. Die waterpoort, het woord van God. En ook dat is een enorm heikel punt. Want ja, de geleerden gaan u voor en die zeggen, net als de schriftgeleerden in de oude tijd, die gaan u voor om te zeggen dat het allemaal op deze manier uitgelegd moet worden en niet anders. Waterpoort, woord van God. Paardenpoort, gaat wat vlugger. Strijd. Echt, een paard staat in de Bijbel permanent voor een strijd. Ook straks in het laatste Bijbelboek, rode paard, paarden, strijden. Paardenpoort, die wordt niet hersteld. De waterpoort wordt ook niet hersteld. En dat betekent dus dat eigenlijk iets nu een terrein komt waar de duivel niets aan kan veranderen. Hij kan niets aan het woord van God veranderen. Hij kan wel zijn best doen om u een vertaling in de maag te splitsen waarvan je moet zeggen, dat klopt niet, dat kan, maar dat is onze verantwoordelijkheid. Dat gebeurt ook. Maar dat wordt niet hersteld. Dat is er nog steeds. En dat is er, godzijdank, nog. En u mag blij zijn met, misschien een gebrekkige vertaling in uw oog, maar toch blij zijn dat u in uw eigen taal zoiets prachtigs in uw handen hebt. Dat u kunt genieten van deze mooie dingen. En paardenpoortstrijd blijft ook. Ieder tegenover zijn huis, maar de paardenpoort, de strijd, die is er. Dat hebt u. U hebt strijd. Vanaf het moment dat u zo kiest voor de weg van de Heer Jezus, begin nog een keer bij het begin, van schaapspoort, vispoort, et cetera, dan is er strijd. En die strijd is moeilijk. En er is enorm veel gedoe. Ik zal maar geen getallen noemen, maar er is zoveel scheiding, zoveel strijd, ook in de getuigenissen van God hier op aarde, dat je er bijna van gaat janken. Dat doe ik ook wel eens. Paardenpoort. Maar er is ook, vers 29, een oostpoort. En die wordt ook niet hersteld. En dat betekent dat we uitzien naar de nieuwe dag. Dat betekent dat we gelovigen echt verlangen naar het moment waarop de Heer Jezus terugkomt. Als de Heer Jezus terugkomt in Jeruzalem, dan gaat hij door de oostpoort. Dat zegt de Bijbel heel precies hoor. Niet hier, maar op een andere plek. Maar heel precies dat de Heer Jezus dan op de Olijfberg oostelijk van Jeruzalem. En dan gaat hij door de oostpoort naar binnen. Die is nu helemaal dicht getimmerd. Die is helemaal afgesloten. Daar hebben ze een begraafplaats voorgelegd. En een moskee, twee moskeeën achter. En ze hebben gezegd, daar kan nooit een priester overheen. Want een priester mag geen stap op een begraafplaats zetten. En zo is ongeveer de theorie. En die oostpoort is dus de blokkade voor. En hij komt de stad niet in. Dus wij verhinderen Gods plan. Dat is ongeveer wat erachter steekt. Maar u dan? Kijkt u nog uit naar de komst van de Heer Jezus? Want daar gaat het over. Het herstel van Israël. En dat gaat komen. En dan komt de Heer Jezus uit de hemel. U komt zelfs met hem mee. Maar dat is nog niet aan de orde. Misschien wordt dat een brug te ver op dit moment. Maar u komt met hem uit de hemel. U vergezelt hem, niet alleen. U transporteert hem zelfs. Openbaring 21, vers 9 en verder. U bent de stad. U bent die stad Jeruzalem. En u brengt de Heer Jezus naar de Olijfberg. Dat staat daar. Dus niet eens zal ik mijn Heer ontmoeten daar in die stad en zo. U bent die stad. Wij met elkaar vormen dat nieuwe Jeruzalem. Van God uit de hemel neerdalen. Dat is een kubus van een enorme omvang. Schitterend materiaal. En we brengen de Heer Jezus naar de Olijfberg. En hij gaat de stad binnen door de Oostpoort. Daarom is die Oostpoort altijd verbonden met de komende Heer Jezus. En leeft dat dan nog? Want nu zegt u, ja, maar wij gaan eerst hem tegemoet in de lucht. We gaan naar hem toe. We worden opgenomen. We worden weggehaald. We worden daar gebracht waar hij is. Amen. En u zult hem zien zoals hij is, eindelijk. En u gaat hem bewonderen, u gaat hem toezingen. En u gaat van de ene plek naar de andere. De koning brengt u in zijn vertrekken. Prachtige tekst uit Hooglied 1, vers 5, 6, 7. Kunnen jullie precies daar ongeveer. Daar gaat de koning ons brengen in zijn vertrekken. In zijn, waar hij verblijf houdt. Daar komt u. En dan gaat u hem huldigen. Dan gaat u het nieuwe lied zingen. Maar dan gaat u ook voorstellen. Dan gaat hij u tot bruid nemen en hij, de bruidegom, zal zich verbinden met u, de bruid van het lam, en u gaat met hem verder. Dat zijn allemaal prachtige uitdrukkingen, schitterende uitdrukkingen. En u gaat hem dus naar Jeruzalem vergezellen. Maar nu zegt u, ja, maar wat betekent dat nu voor mij dan, voor nu? Dat betekent nu, het eerste waar ik naar uitkijk is naar de Heer Jezus, die op een bepaald moment zegt, daartoe kom. Dat zal hij niet zeggen. Hij zal tegen jou zeggen, kom. En dat hoor ik ook. En we gaan naar hem, tegemoet in de lucht. Ondeelbaar ogenblik. Een twinkling of an eye, zeggen de Engelsen. Prachtige uitdrukking. Zo van, je kunt het niet zo snel bedenken. Maar zo pats, weg. Weggehaald. Nou, dat wordt ontkend. Aan alle kanten. Dat wordt beschoten. Dat wordt onderuit geschoffeld. Aan alle kanten. Dat is nog erger dan vroeger toen er kritiek was. Want dit gaat vandaag weer zo. En dan kunnen we over die kritiek gaan praten. Maar we kunnen ook gaan zeggen, nee, we willen ons uitstrekken naar het moment dat de Heer Jezus komt. We willen naar hem toe. We willen bij hem zijn, in glorie en in heerlijkheid. Oostpoort, wakker worden. Hij gaat weg. En ik hoop dat u dat doet. En die laatste poort is wat moeilijker. Dat is dus de wachtpoort, dat is de poort van Mifkat in deze vertaling. Maar dat betekent eigenlijk, het woord Mifkat betekent eigenlijk plaats van samenkomst. En dat woord Mifkat betekent dat wij nu nog een poort hebben. En dat is eigenlijk zoals we vanavond bij elkaar zijn. Een plaats van samenkomst. En we willen ons deze dingen eigen maken. En we willen van deze dingen genieten. En we willen uitzien naar de Heer Jezus. En we willen hem zien. En hem bejubelen. En hem eer geven. Want hij is dat ook waard. Hij verlangt meer naar ons dan wij naar hem. Dat is het prachtige proces. En ik hoop zo dat u Nehemia 3 nog een keer lezen. En achter elkaar denk, dat wil ik ook graag. In mijn leven, herstel. Herstel. Dus niet meer praten over wat er allemaal mis is. Maar herstel van deze dingen. Want dat is de insteek. dat er een stad komt die opnieuw functioneel is. Waar de vijand barrières vindt. Namelijk muren en poorten en wachters bij die poorten. Dat komt allemaal nog. Maar waar echt iets gebeurt. Waardoor het getuigenis van onze Heer Jezus op aarde opnieuw gestalte krijgt. Want dat ligt in puin. En daar hebben wij even goed mee te maken dan mensen in andere oorden. Ik hoop van harte dat u zo geniet van deze dingen. Lieve broeders, zusters, geniet van hem. Hier ligt een klein boekje. Er ligt een doosje voor. Het gaat over dit onderwerp. Er is ooit iemand geweest die daarover heeft geschreven. En ik weet niet wie. Ik weet alleen dat een predikant in Brussel, dominee N. de Jonge van Vrije Evangelische Kerk in Brussel, daar ooit een vertaling van gemaakt heeft. Van dat oorspronkelijke boekje. Uit het Frans. Heeft hij toen verdeeld onder zijn geloofsgenoten daar in Brussel. Dat boekje is in Nederland ook terechtgekomen. Dat boekje is in het Nederlands door die dominee N. de Jonge vertaald. En dat boekje is in vergetelheid geraakt. Mijn schoonzoon en dochter hebben dat hertaald. Dachten dat dit een opdracht was, denk het ook. Ik heb er een klein voorwoordje in geschreven. Nou, dat is maar een heel klein stukje hoor. Het gaat dus niet over mijn schrijverij, maar over het boekje. De inhoud is de komst van de Heer Jezus, de verschillende bedelingen, tegenwoordige en toekomende eeuw. Dat gaat over dit onderwerp. Het is een studieboekje. En €16 kost een boekje per stuk. Bij bob.com kunt u het al bestellen. En bij alle christelijke boekhandels. Overal ligt het al. En het ligt ook hier. Voor €10, zie je wel. Dit is de sterreclame. Ja. Ja. Ik ben nu even Loekie de Leeuw of zo. Flauw. En als u geen... Ik had het moeten doen na de collecte. Sorry. Dat heb je niet goed getimed. Niet goed getimed. Maar stel dat u het zou willen. Dan neemt u maar een boekje mee. En neemt u de volgende keer maar €10 mee. Maar het kan. Ik kan het u echt van harte aan. Maar het gaat over deze dingen. Over de Oostpoort. Als u begrijpt wat ik bedoel. Maar ook over de strijd die ermee annex is. De Heere zegen u. Ik wil nog graag danken. Onze God, onze Vader, we danken u hartelijk voor de Heer Jezus. Maar we danken u ook voor uzelf. We danken u dat de Heer Jezus u openbaar maakte en u liet zien. Elke stap, elk woord, elk wonder was een openbaring van u. En heel speciaal aan het kruis hebt u, Heer Jezus, uw Vader getoond. De Vader zelf heeft ons, heeft mij lief. Dank u wel. En nu zitten we ook eigenlijk in een soort situatie van het getuigenis van God op aarde heeft het zwaar te verduren. En er is heel veel onrecht, er is verkeerd gedrag, er is verkeerde leer, er is van alles binnengeslopen. En we zijn niet geroepen om als een soort scheidsrechter al die bonnen uit te delen en te zeggen, dit is fout en dat is fout. We zijn wel geroepen om naar de oorsprong te kijken. We danken u voor Nehemia 3. En we bidden dat dit stukje uit de Bijbel bij ons binnenkomt en ons iets doet en ons ook aanspoort om iets te verlangen. En dat is uw eer, Vader, uw aanbidding, uw grootmaking. En dat willen we ook doen met onze buurman en onze familie. En onze collega's, onze kinderen en kleinkinderen. Dat we zo graag willen dat ze meekwamen. We willen naar die oude paarden. We willen naar die beleving van de eerste liefde. We willen zo graag ook nederig zijn. Dat is zo moeilijk, Vader. We zijn zo hoogmoedig. We zijn zo trots. We kunnen ons eigenlijk niet zo goed bukken. Eigenlijk dienen we niet, we dienen alleen onszelf. Maar anderen, dat wordt een tweede. We willen zo graag ook dat de prut, de verkeerdheid, de zonde, de ongerechtigheid weggaat. We willen ook graag terug naar de bronpoort. We willen zo graag het lijden, dat er strijd is, maar dat u helpt, dat u ons nooit alleen laat. We willen kijken naar de oostpoort. Heer Jezus, kom. We willen ook de samenkomst graag benutten en zien als een bijzondere aanscherping in ons geloofsleven. We willen u danken en eren. Vader, dank u wel. Dank u wel, Heer Jezus. Dank u voor de Heilige Geest. Dank u voor uw woord. Dank u voor elkaar. Amen.